Ich denke, Fragen zu stellen, mit diesen nicht
van schriftelijke vragen gaan voeren.
Dat scheppen van je eigen wereld, hoe activeer je dat? Bijvoorbeeld door meditatie, of door alsmaar herhalen van je wens, of gewoon door te weten?
Ja, dat is een moeilijke vraag, zeg. Wanneer je het innerlijk weet, is het je werkelijkheid al. En alles past je daarbij aan. Wanneer je het steeds herhaalt, ben je er niet van overtuigd. En dan wordt het ten hoogste ten dele waar. Wanneer je erover mediteert, ga je naar een andere werkelijkheid. En dat weet je. Dus wat in die andere werkelijkheid bestaat, kun je niet meer overbrengen in je dagelijkse werkelijkheid. Tenzij het in jezelf ligt. Voor mij lijkt het de eenvoudigste manier om gewoon anders naar de dingen te kijken. Wanneer de betekenis voor jou anders wordt, dan is het vreemde dat die wereld buiten je daaraan voor een groot gedeelte zich conformeert. Om je een heel vreemd voorbeeld te geven, er zijn onuitstaanbare mensen. Uit mijn herinnering is dat een deel van het menselijk ras dat nog steeds de meerderheid heeft. Wanneer je nu met zo iemand te maken hebt en je gaat opletten wat hij voor je prettige dingen heeft en je gaat daarop reageren, dan is die onuitstaanbaarheid na een korte tijd ongedaan. En dan kan zo iemand plotseling helpen waar je het nooit verwacht had. Met zo'n persoon samen zie je mogelijkheden die zonder dat niet denkbaar waren. En al wat je daar je dus bij voor kunt stellen. Dus het is gewoon een kwestie van zoeken naar een andere manier om de wereld, de feiten, de mensen te bekijken. En dan blijkt vreemd genoeg dat dat voor een groot gedeelte voor jou een beleefbare waarheid wordt. Het is een geleidelijk proces, maar het werkt wel. Voldoen? Nee. Goed, recht dan maar weer.
Waarom herinneren we ons bij een nieuwe incarnatie niets van de vorige? Jammer eigenlijk, want zo worden we nooit wijzer van onze fouten.
Ja. Neem niet kwalijk, schud me even de keel. Als u zich uw vorige leven zou herinneren, zou u in de eerste plaats een deel daarvan terug gaan zoeken. Dat is niet de bedoeling. In de tweede plaats zou u zich blijven beroemen op wat u geweest bent en daardoor tekort doen aan hetgeen u kunt worden. En in de derde plaats zou u er illusies aan vastknopen en zou u aan de problemen niet zonder meer kunnen ontkomen. Problemen van vroeger moet je in dit leven wel degelijk uitwerken. Maar wanneer je dat gewoon probeert, gaat het meestal ook wel. Alleen wanneer iemand helemaal in de war is, dan kun je met een beetje, hoe heet het, regressietheorieën. Nou ja, met een retrograde bewustzijn zou ik eens zeggen. Kun je dus dergelijke dingen naar boven brengen en dan werkt het wel, dan helpt het. Alleen is het gekke, ook wanneer de herinnering die naar boven komt niet echt is, helpt die toch.
Veel lijden kan waarschijnlijk toegeschreven worden aan vorige levens, als dit alles afgewerkt en uitgewerkt is. Waarom blijft er dan soms toch nog lijden over?
Ja, dat is heel eenvoudig. Kijk, in een vorig leven doet u ervaringen op. Die ervaringen zijn, of je het beseft of niet, conditionerend bij een volgende incarnatie. Je brengt dus geen lot mee, maar je brengt een aantal ervaringen mee. En de een die is bang zich aan koud water te branden omdat het een keer gebeurd is. En de ander, bij wijze van spreken, die loopt warm voor kastanjes omdat hij zijn eens verkocht heeft. Dat is dus een soort herinnering die onbewust in je bestaat. En die bepaalt dus hoe je in dit leven komt. Maar zelfs wanneer alles in perfecte orde is, wanneer je in dit leven komt, dan kun je nog steeds stommiteit uithalen. En daar betaal je dan voor. Ja, is voldoende of niet?
De eeuwige vraag, waarom moeten onschuldigen lijden bij oorlogen, rampen enzovoort?
Ja, dat vind ik een hele mooie vraag, omdat er geen antwoord op is. In de eerste plaats, onschuldig is niet altijd onschuldig. Dat is een oordeel wat we ons aanmatigen, zonder dat we in staat zijn het terecht en met kennis van zaken te vellen. In de tweede plaats, dat wat wij zien als lijden, is misschien alleen maar een kortere weg naar een veel beter bestaan. Nou, mag ik het zo zeggen, bij u is val dood een vloek, maar bij degene van ons die een lichte wereld kennen, zou het een heilwens worden. Ja. Wanneer je het leven bekijkt vanuit een totaliteit, dan spelen een hele hoop dingen die op aarde allemaal zo mooi of zo slecht zijn, die spelen gewoon geen rol meer. Ja, goed.
Is alle lijden overkomelijk door de geestelijk-mentale instelling waar uw voorganger op doelde?
Lichamelijk lijden alleen in zoverre de innerlijke overtuiging in staat is om het gehele gevoel van ziekte en de erkenning van ziekte uit te wissen. Wanneer je onbewust kennis hebt van de processen in het lichaam, is dat nogal een moeilijke taak. Er zijn dus een aantal gevallen waarbij ik zou zeggen dat is niet mogelijk, maar bij het merendeel van de mensen met klachten en zo is dat inderdaad een verandering van denken grotendeels of helemaal op te lossen.
Leven is zich spiegelen aan de ander, wordt wel eens gezegd. Waar zit de spiegel of wat is de spiegel? In het eigen denken of juist de wereld?
Ja, dat komt eigenlijk uit de oude dingen, ik meen het, de Bhagavad Gita, ja. Waarin dus zeer eenvoudig gezegd is samengetrokken, wordt gesteld, het ik is een bewustzijn dat zichzelf spiegelt aan al wat het wereld noemt en zo omringt door zichzelf vaak fout in het herkennen van zijn eigen wezen. Is dat voldoende?
Is er ooit een wezen geweest dat de hele aardse evolutie niet nodig had?
Ja, dat zullen er wel geweest zijn. En ik ken er een hele hoop dus die in een andere buurt wel stoffelijk incarneren, maar die daar niks voor voelen om naar de aarde te gaan. Ja, die hebben verslagen gehoord van ruimtevaarders die daar.
Dat je nooit heeft nodig gehad.
Ik weet het niet, maar het kan. Het kan. Als ik dat allemaal zou weten, dan zou ik niet zo gek zijn om hier te gaan zitten om jullie van alles te vertellen.
U geschieden naar uw geloof, tot hoever reikt dit? Als je echt gelooft, zou je van een toren kunnen springen zonder je nek te breken, is dat juist?
Ja, inderdaad is dat juist. Dat is hetzelfde als een slaaproffelaar die op de nok van een dak paradeert, terwijl die al hoogtevrees heeft als die opeens een stapje of op een stoel moet gaan staan. Dat is ook gewoon je bewustzijn bepaald voor een groot gedeelte die reactie. En aangezien geloof dus een bewustzijn is dat bovendien berust op een emotionele zekerheid die niet bewijsbaar is, kun je daar de conclusie wel uit trekken dat u geschiet naar uw werkelijke geloof, omdat u al datgene voor uzelf waar maakt waarin u gelooft, door voortdurend in de wereld buiten u datgene te kiezen wat tot het waar worden ervan bijdraagt.
Van Jezus en Mohammed zou men zich kunnen voorstellen dat ze ooit wel eens door een medium zouden spreken. van Boeddha of Ramana de Maharishi veel minder. Is dit ook zo?
Ja, ik heb de hoge heren van de club wel eens bij elkaar gezien. Maar of ze nou door een medium spreken, ik weet het niet. En als ze het zouden doen, dan ligt het niet in de politiek van onze groep om dat te vertellen. Want anders dan krijg je niet, dit is waar, maar Jezus heeft het gezegd, dus het moet waar zijn.
Heeft de witte broederschap, zoals met het verborgen priesterrijk het geval is, ook voorlopers op andere planeten?
Ja, voorlopers, pioniers, hoe je het noemt. Ja, er zit wel een stelletje bij wat niet op aarde meer leeft, dat is duidelijk. Maar verborgen priesterrijk en witte broederschap zijn, ja, laten we zeggen tweelingen. Hè? Ze zijn eigenlijk hetzelfde, alleen hun werk is een beetje anders. En dat houdt in dat ze dus een bepaalde bewustzijnsmogelijkheid en vorm dragen, waardoor inderdaad leven door de hele ruimte mogelijk is en in alle sferen. En die behoren daar dan toch wel bij, omdat ze er harmonisch mee zijn. Hoe doen?
Zijn de Heer der Wereld en de planeetgeest van de aarde ook kosmisch?
Een mooie vraag, hè? Nou, een planeetgeest is een wezen dat tijdelijk zijn belichaming zoekt in een planeet, oftewel een satelliet, en daaraan gebonden is voor de duur van het bestaan van die satelliet. Als zodanig is het niet kosmisch. En dan de Heer der Wereld. De Heer der Wereld is een legende. Die gaat over een geestelijke kracht die dan natuurlijk bij mensen is dat altijd zo in een onderwereld leeft. En dat is dus een legende waar een klein stukje waarheid aan zit. En daar kun je van zeggen, zolang de Heer der Wereld dus functioneert als deel van deze wereld, is hij niet kosmisch. Maar op het ogenblik dat zijn besef kosmisch wordt, kan hij niet meer functioneren als Heer van deze wereld. Zelfs wanneer hij zijn krachten daar nog aan zou willen geven.
Zijn Christus, Boeddha en de Sanata Kumara wel kosmisch? Is er nog een verschil in hun aura?
Ja, personen, zolang zij zich als personen gedragen zijn, zover ik het weet, niet in de werkelijke zin des woords kosmisch. Maar wanneer je dergelijke figuren noemt, dan heb je het over wezens die, terwijl ze nog persoonlijk dus begrensd bestaan, in staat zijn iets van kosmische betekenis op welke manier dan ook kenbaar te maken of te uiten. Dat hebben de genoemden wel gedaan, maar dat ze daardoor zelf nu kosmische wezens zouden zijn, dat is iets, ik waag het om het te betwijfelen, laat ik het zo zeggen.
Onderscheidt de theosofische opvatting omtrent kosmische periodes en wortelrassen? In de huidige ronde zouden er 7 wortelrassen zijn, ik ben nu in de 5e.
Ja, je kan alles indelen als je wil. En wortelrassen, ja. Laten we het anders zeggen. Wanneer in het zonnestelsel bepaalde invloeden zich wijzigen, ontstaan hierdoor raciale veranderingen, welke voeren tot een andere gedragscode, ander instinctleven en daardoor andere ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is waar. Maar als je het hebt over wortelrassen, neem me niet kwalijk, denk altijd aan Tante Wereld met een bos pinkjes. Dus hou me te goede, ik wil die theorie niet opzij gooien, maar beschouw ze als wat ze is, de theorie. Dat er zogenaamde perioden of tijdperken zijn, zal niemand kunnen ontkennen. En die worden bepaald, soms doe je natuurlijke omstandigheden opwijden. In de meeste gevallen vooral door omstandigheden die buiten de aarde hun oorsprong vinden. Anders dan is het niet mogelijk dat je ergens een man moet vinden met een tropische bloem nog tussen zijn lippen, bij wijze van spreken, of die net van de hoela komt terwijl hij op de Noordpool ligt onder het ijskap. Dat is toch buurt, hè? Dus, er zijn perioden. Die periode kun je niet strikt bepalen in tijd. Wel kun je bepaalde gebeurtenissen die dus te maken hebben met het zonnestelsel en de samenhang daarvan, die kun je wel indelen. En daar kennen we dan, bijvoorbeeld om de kortere te nemen, de 7 jaar cyclus, de 28 jaar cyclus, die te maken hebben met de zon, de zwaar planeten. Dan hebben we de 2100 jaar cyclus, we hebben de 21.000 jaar cyclus. En dat kan allemaal wel, maar dat zijn geen werkelijke perioden, die is afgelopen, er begint wat nieuws. Dat zijn perioden waarbij verschuivingen plaatsvinden. Soms zeer abrupt, soms zeer geleidelijk. In zoverre herken ik het bestaan van perioden. Wat die wortelrassen betreft, ja, als je toegeeft dat ze naast elkaar een lange tijd kunnen bestaan, wil ik het er nog wel mee eens zijn, als het niet anders kan.
Uw voorganger benadrukte de eenheid van het zijn, de rest was filosofie. Gedachtewerelden waarin we vrij zijn, maar is juist dat denken niet de grootste gevangenis?
Wanneer je vrij bent in je denken, kun je vrij nemen van het denken. Maar zolang je niet vrij bent in je denken, ben je gebonden aan een denkpatroon dat het je onmogelijk maakt om vrij te zijn in je denken en daardoor jezelf van het denken te bevrijden. Zo, dat is een mooie.
Is Jezus of een van de andere bekende vroegere incarnaties ooit wel eens prostituee geweest of moordenaar? Moeten we alles wel eens hebben door?
Ik heb het ze nooit gevraagd. Hou me nou even ten goede. In de eerste plaats, prostituee, dat is iets van de laatste tijd. Tegenwoordig is het dus een, zullen we zeggen, een horizontaal beroep met een redelijk inkomen. En vroeger was het eerder een goddelijke taakvervulling die je bij een tempel volbracht. Ook al zullen de priesters er niet helemaal van zeggen worden. Dus, hoe moet je dat zeggen? Wat noemt u een prostituee? Iemand vindt het geen vraag. Nee, ik vind het ook geen vraag. Ik vind het eigenlijk een veronderstelling. Dat is zoiets als al die hoge jongens nou vroeger zo slecht zijn geweest, heb ik ook nog een kans. Maar hoe moet ik dat zeggen? Ik weet het niet. En als ik het zou weten, dan zou ik het nog te onbelangrijk vinden om het te releveren.
Ja. Ik ben het helemaal mee eens.
Is het aantal bewoners in de astrale wereld toegenomen omdat de wereldbevolking is toegenomen vanuit een evenwichtsstandpunt?
De astrale wereld is een fijn materiële wereld die zo gevoelig is voor bepaalde sterke gedachtenuitstralingen dat ze geneigd is beeldend de vorm van de gedachteuitstraling op te nemen. Ze vervalt daarna weer. Bewoners van de astrale sfeer bestaan in feite niet. Alleen daar ontstaan gedachtenvoertuigen die tijdelijk, en dat kan vanaf uw wereld zijn of elke andere wereld, door een bewustzijn worden bezield. Dat dan echter gebonden is aan de eigenschappen die in de vorm zijn ingelegd toen ze ontstond. Dus de astrale wereld heeft er geen last van. En voor de rest, als u zich afvraagt of het bij ons druk wordt, ja, druk kan het wel eens worden. In die zin dat er meer entiteiten zijn die vroeger in een lagere bewustzijnsvorm en een veel snellere incarnatiecyclus zaten, die nou in de menselijke cyclus zitten. Aan de andere kant herinnert u zich dat er in Delft nog eens een keer een davende godsdienstige ruzie is geweest over de vraag hoeveel engelen er komen langs op de punt van de naald. En dan wil ik alleen maar zeggen, er kunnen nog heel wat meer geesten op. Dus ruimtelijk hebben we helemaal geen last, we hebben alle ruimte. Ik hoop dat u dat een voldoening zal zijn. Dus als u overgaat en u komt met dergelijke vragen, wat zegt u dan bij ons? Geef het tijd.
Gaande het weerbericht, vraagt iemand.
Het weerbericht? Oh ja, ik weet wat jullie bedoelen. Wat gaat het binnenkort worden? Jullie hebben nog een voor deze tijd geldig weerbericht uit de vorige zitting. Hou je daar voorlopig maar aan.
Wat is bij een juist horoscoop vergelijkt de essentie die een optimale relatie tussen twee mensen mogelijk moet maken?
Ja, dat ligt aan het bijgeloof dat ik koester. Een werkelijk goede relatie kun je misschien het best uitdrukken in een Oosterse term. Ongeacht de sterrenbeelden, wanneer twee mensen elkaar ontmoeten en de een voelt de ander in zich, ook wanneer er geen enkele stoffelijke relatie is geweest, dan heb je daar eigenlijk de uitdrukking van mensen die één worden. En dat is de enige juiste relatie tussen mensen, dat je het mij vraagt. Onverschillig, ras, kleur, soort, mij betreft mag je seks er ook nog bij nemen. Ik wil het modern doen. En dan voor de rest, ja, als je het met een horoscoop probeert, let dan in de eerste plaats op de planeetverdeling in de huizen. Wanneer dezelfde huizen een absolute tegengestelde werking hebben, dan moet je er erg voorzichtig mee zijn. En daarbij zijn vooral belangrijk het vierde huis, het achtste huis en het elfde huis. Als derde planeetwerkingen tegengesteld zijn, dan kun je astrologisch gezien zeggen, nou, dat zijn geen typen die helemaal bij elkaar passen. Verder, let op de ascendant, want als u alleen van teken uitgaat, dan zit u meestal in de boot. Dus let op de ascendant, omdat de ascendant voor een groot gedeelte ondergrond en uiting bepaalt. En kijk, als je dan een ram op stap stuurt met iemand die een schutter ascendant heeft, dan weet ik wel wie er getroffen wordt.
Er is nog zo'n vraagje. In de horoscopie heeft de maan een zogenaamd gelukspunt. Geldt dit voor iedere andere planeet ook?
Nou, ik ben niet zo erg op de hoogte met het Pars Fortuna. Ik weet dat het dus een later bijgekomen stelling is in de astrologie. En wanneer het Pars dus ligt in een bepaald huis, dan kun je wel zeggen, ja, het huis een zekere geluksmogelijkheid. Anders gezegd, daar waar het Pars ligt, liggen over het algemeen op persoonlijk vlak de beste mogelijkheden. Dat kunnen we zeggen. Maar ja, kijk, als de maan daar staat, ja, dan kun je zeggen dat is iemand die op dat terrein veel ups en downs heeft. Want de maan die loopt alweer weg als die er net is. Ja, dus iemand die zit aan een 14-daags cyclus vast, tussen hoogtepunt en dieptepunt. En zit er een traaglopende planeet, kun je zeggen, nou die werking van Pars is in ieder geval redelijk stabiel. Op die manier.
Een van de Oosterse meesters stelt, in de hoogste staat is men zich niet bewust wonderen en dergelijke te verrichten, want er is geen identificatie meer met het geheugen. Is dat juist?
Luister, als je een wonder verricht en je denkt dat het een wonder is, lukt het je niet. Een wonder verricht je pas als iets voor jou normaal is en voor een ander onbegrijpelijk. Maar of je geheugen daarbij geen rol speelt, op het ogenblik zelf denk ik niet. Dan maak je gewoon iets waar zonder dat je eigenlijk realiseert wat je doet. Dat is wel echt. Maar je weet verduveld goed dat je het gedaan hebt. Je kunt alleen jammer genoeg een ander het recept niet geven. Je kunt iets van de kracht overdragen, maar je kunt niet zeggen, zo moet het gebeuren. Dus, In zover kan ik die vraag beantwoorden, maar voor de rest zoek ik zelf maar even uit.
Zijn de schilderingen van de Amerikaan Charles Sindelaar van de Saint-Germain, Jezus nu en andere waarheidsgetrouw of slechts voorstellingen?
Laat ik het zo zeggen, de presentatie is een voorstelling van voorstelling.
Er zijn geen schriftelijke
vragen meer. Dan kunnen we nog kijken of er nog mondelingen zijn. Maximaal 3, weinig uitsluiten.
Ja, ik zou graag iets willen weten. Kunt u iets uitleggen over wat de kring van witte meesters, de kring van witte meesters is?
De kring van witte meesters is een andere term voor de witte broederschap. De kring van witte meesters bestaat dus uit adepten, vooral adeptus minoris op aarde, en hogere ingewijden die dus in de geest verkeren en die tezamen een bepaald iets tot stand proberen te brengen. Dat is de korte definitie.
Is het, ja, ik zou even nog willen aanvullen. Is het waar dat er maar heel weinig witte meesters zijn op aarde?
Ja, dat ligt er aan, wat noemt u weinig. Ik noem hem een kleine 60 van deze aarde, dus al erg veel voor de planeet. Maar waarschijnlijk denkt u naar de wereldbevolking beoordeeld dat het erg weinig is. Maar als je alle ingewijden van verschillende graden toont, ik samentelt op aarde, nou dan kom je toch al aan een paar duizend. En van die paar duizend zijn er ongeveer 60 die je dus in de meesterklasse mag rubriceren. Ja. Nou, hebben we er nog één over?
U moet ervan uitgaan wanneer er een ziekteproces aan de gang is dat je jezelf zou kunnen genezen, je eigen kracht, de mogelijkheden heb je in. Hoe is het wanneer je desondanks de mogelijkheid krijgt om toch met hulp naar de geest te gaan? Dus via bijvoorbeeld een medium, George Chapman, die dus eigenlijk bijgestaan is.
Ja, kijk, als je dus de kracht hebt om jezelf geestelijk te genezen, dan vraag ik me af hoe het gekomen is dat je ziek bent. U kunt dus door je ernstig pogen uw eigen genezing bespoedigen. Dat is waar. Maar u bent niet in staat om dat 1, 2, 3 en zonder meer te doen. En vaak beschikt u ook niet over de nodige krachten, of zelfs maar over de nodige overtuiging. Wanneer er dan een ander is die u helpen kan, dan zou ik zeggen, neem dat in dank aan, punt 1. En punt 2, aangezien het zaken zijn waarover u zelf niet goed kunt oordelen, laat het zo nu en dan controleren door zo'n mechanicien, weet wel, zo'n biologisch mechanicien, die zichzelf als al weet een medicijnman op moet stellen, of schoon hij zelf zijn twijfels heeft. Met andere woorden, laat u onderzoeken en controleren, opdat de veranderingen in de toestand en de kwaal ook geconstateerd worden. Daardoor wordt u zelf intenser overtuigd van de mogelijkheid en kunt u zelf de rest van het werk dan wel volbrengen. Zo, dat waren de 3. Ja, en dan moeten we nog aan het schoenen woord te zien. Hebt u de bezwaar hier als ik daarbij bleef voelen? Ja, want het is dan weer op en sta op, maar ik ben op rijpere leeftijd overgegaan. En ik moet zeggen, het lichaam waarin ik mij bevind, komt mij in deze opzicht en op al enigszins bekend voor. Zodat ik er de voorkeur aan geef om als gezeten burger dit slotwoord uit te brengen. U geeft 3 woorden.
Kosmische waarheid.
kosmische waarheid, poe poe.
Ja.
Huh?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, poe poe, dat is een kosmische waarheid. Want als ik ja zeg tegen het zijn, als ik al het zijn omvat, mij aan het zijn, het bestaan, het leven steeds bezat, dan is bevestiging aanvaarden. En aanvaarding is besef. Het geeft niet wat er mij gebeurt, of ik mij ook sterk verhef, of schijnbaar toch ter neergeslagen door de dagen heen moet gaan. Ik zie het aan en zeg poe poe, aanvaarden toch mijn aardsbestaan. Want als ik uit het leven levend en in mijzelf één met al tevreden met het ik ervaren, het al ervaren, aanvaarden zal, waar blijven dan de mensenwaarden? Waar blijft dan nog de dwang van tijd? Het juk van leven en verstreven, dat blijft meestal de eeuwigheid. En door die eeuwigheid gedragen, word ik het leven ook niet moe. En zegt men, het is toch zwaar te leven. Ik mompel zachtjes dan, dat is niet waar. Alleen bestaan slechts, dat is een zegen, zonder grens. Laat mij het zijnde maar beleven, het zij als geest, het zij als mens, het zij misschien als laatste kracht in alle krachten opgedreven. Want zo er kosmisch wijsheid is, dan luidt zij zeker, durf te leven, vrees niet jezelf. Durf aan vijden wat je is gegeven. Durf zijn, durf voortgaan, durf bestaan. Dan breekt zich uit benepen weten, kosmische wijsheid, toch baan. En na deze wat wonderlijke baan die u mij nog hebt gegeven op het laatste ogenblik, besluiten wij dan deze bijeenkomst, vrienden. Mij was daar gedaan. Ik hoop dat hetzelfde was bij u. In andere gevallen klaagt u mij zelfs, maar niet bij mij. Als u naar huis gaat, een beetje innerlijke warmte, een klein beetje optimisme en een tikje voorzichtigheid zijn op het ogenblik wel aangebracht. Ik wens u een voorspoedige huiskomst, een gezegende nachtrust en voor de rest een goede avond, een goede week, een goede maand. Tot ziens.
Dank u wel.